Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen in Psalm 79, het zesde vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Het zesde vers van Psalm 79. Gebracht onder de tucht van Gods heilige wet. Wij luisteren met eerbied en aandacht naar de woorden van Gods wet en zingen daarna, gemeente, uit dezezelfde Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Dat is vers 4 van Psalm 79 en we zingen het nadat we geluisterd hebben naar Gods wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os en noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen vanmorgen de Heilige Schrift uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 12. De schriftlezing is het gehele hoofdstuk Handelingen 12.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. De welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar. En een licht scheen in de woning en slaande de zijde van Petrus wekte hij hem op, zeggende, staat haastiglijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgort u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort, en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd waren en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus voor aan de voorpoort stond. En zij zeide tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeide, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als ze open gedaan hadden, zagen zij hem en zij ontzetten zich. En als hij hun met de handen gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat ze weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en de Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtiglijk tot hem, en Blastus, die des konings kamerling was overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf, en hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Tot zover de schriftlezing.
Wij zoeken, gemeente, nu het heilig aangezicht van de Heere in ons gebed. En wij vragen hem om zijn zegen in deze dienst. Wij danken de Heere voor het feit dat nadat ze enkele maanden in verband met een operatie in ons midden niet was, onze zuster Herold vanmorgen weer bij ons is. Laat ons samen de Heere bidden en hem ook danken. Wat we zojuist gezongen hebben, Heere, dat is ook de inhoud van ons gebed, nu we ons voor u neerbuigen in de geest en onze ziel tot u opheffen op deze zondagmorgen in de kerk, samengekomen zijnde of meeluisterende met de klanken die vanuit dit kerkgebouw doordringen tot in de woningen van hen die met ons verbonden zijn. Wij buigen ons voor u, Heere, en bidden u het gebed van de oude dichter. Heere, bewijs ons eens genade, of dieper nog, bewijs ons uw genade. Bewijs ons, Heere, nu uw genade. Schenk ons uw genadige ontferming, nu we vanmorgen bij elkaar gekomen zijn onder uw woord. Dat is al genade, Heere. Dat is in een bepaald opzicht al een bewijs van uw genadige goedheid en uw neerbuigende ontferming. Dat u het aan ons geeft, dat we rondom uw heilig woord hier samen zijn. Dat is uw werk. O ja, zeker. Wij hebben onze plicht verstaan vanmorgen. En wellicht, en geeft dat het zo is, was het ons een vreugde om vanmorgen opnieuw naar de kerk te gaan. En hebben we het in de geest anderen toegeroepen. Kom, ga met mij en doe als ik, Jeruzalem, dat ik bemin. En zo is het ook gebeurd in deze Jeruzalemkerk. Wij treden uw poorten in. Maar het is niet onze prestatie. Het is niet omdat wij zo goed zijn en ons in positieve zin onderscheiden van anderen. Hoewel dat feitelijk wel het geval is. We kunnen dat niet op onze eigen rekening schrijven, Heere, maar het is uw ontferming die onderscheid maakt. Dat u het ons geeft, dat u het ons telkens geeft, en zo zal het met de allermeesten van ons zijn. Om getrouw aan de gewoonte en in de lijn van de weg die ons gewezen is, ook vandaag weer uw huis op te zoeken en ons te schikken onder de klanken van uw evangelie. Maar u doet het, Heere. U brengt mensen tot uw woord. En u brengt uw woord tot mensen. En dat is niet zomaar een woord. En dat is niet zomaar een klank die vanmorgen ook uit de mond van uw dienaar in onze oren en als u het geeft in onze harten weer klinken zal. Dat is het machtige getuigenis van u, o Heere. Dat woord dat uit de hemel gegeven is. Wel door de dienst van mensen, maar toch als een goddelijk woord. En daarom, er is al veel reden om ons voor u te buigen in ootmoedige erkenning. En u te danken voor die genade, want dat is het. En tegelijkertijd, Heere, bidden we. En we bidden het daarom te meer. En we bidden het met een klemmende overtuiging. Dat dat zo nodig is. Bewijs ons, Heere, uw genade. Opdat we het niet behoeven te doen, Heere, met de klanken alleen. Behoeven te volstaan met alleen het woord in letters. Maar opdat we de inhoud ervan zullen kennen. En opdat het voor ons en voor onze kinderen zal zijn een kracht. Een kracht Gods. Een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En als we het u zo belijden, Heere, dan leggen we het u voor dat dat nodig is. Dat geloof, dat ware geloof, dat echte geloof, dat geloof dat een vrucht van het werk van uw geest is, dat geloof, Heere, dat al het onze, dat al het mijne opzegt, omdat er geen kracht in zit en omdat er ten diepste geen vreugde in zit en omdat er geen toekomst in zit en omdat er geen zaligheid in zit. Maar dat geloof dat u aanklampt en dat u aanroept en dat u aangrijpt, Heere, in uw genadige belofte, in het woord dat u schenkt, in wet en evangelie, in dat woord, Heere, dat vanmorgen aan ons hart wordt gelegd. Dat geloof, Heere, dat zegt amen, Heere. Op dit woord leg ik mijn hart, leg ik mijn hand. Met dit woord kan ik leven, als u het geeft. En op dit woord kan ik sterven. Dat is het gewicht van de dingen, Heere, waaronder u ons ook vanmorgen weer plaatst. Want altijd, als in de bediening der verzoening uw eigen woord klinkt, dan is het gewicht van de eeuwigheid. En dan zijn het de meest ernstige zaken waarmee we geconfronteerd worden. Dat wij mensen zijn en niet meer. Dat we zondige, verloren mensen zijn. Bij wie het past om het te belijden wat we gezongen hebben. Gedenk niet meer, o Heere, aan het kwaad dat we bedreven. En onze euveldaden, onze zondige woorden en gedachten worden ons uit gunst vergeven. Ja, dat moeten we belijden, dat wij mensen zijn. Maar daarbovenuit dat u God bent. Dat u de heilige en de grote, de majesteitelijke en de heerlijke God bent. En dat u, o Heere, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, ook een genadig God bent voor verloren zondaren. En dat u het door uw Heilige Geest ook werkelijkheid maakt in het leven. Heere, met dat alles komen we vanmorgen tot u. We zijn wie we zijn. En geef maar dat we ook in onze belijdenis en in de kennis die we van onszelf meedragen ook daadwerkelijk voor uw aangezicht zijn. Die we zijn, hulpeloze en hopeloze mensen. Die ook na deze afgelopen week op deze zondagmorgen het nodig hebben bediend te worden uit uw volheid, Heere. En dan kent u ons ieder heel persoonlijk. We hebben onze zorgen en noden wellicht meegenomen. En nu zitten we hier. O Heere, wilt u erin voorzien? En toon dat u ervan weet. Als het onze belijdenis is, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Mogen we dan dit weten, Heere, maar de Heere denkt aan mij. Hij ziet op mij neer. En vanmorgen zullen we ervan horen wat dat betekent. Of wanneer het anders is. Wanneer we veel zegeningen ontvangen hebben in deze afgelopen week. En we alle reden hebben om u de lof toe te brengen. Laat het ook zo zijn, Heere, in ootmoed. Vanuit de diepte. Vanuit een verslagen hart. Dat verscheurd is in de wetenschap dat u, Heere, uw zegeningen geeft zonder dat we het verdienen. Wees zo met ons allen. Wanneer er rouw in ons hart is en ze zijn er onder ons. O Heere, schenk het dat we het bij u kwijt kunnen. We danken u ootmoedig dat onze zuster Herold het hart weer vanmorgen in de kerk is. Dat is naar het verlangen van haar ziel. Daar heeft ze naar uitgezien al die weken. En nu is het zover en we danken u. U hebt haar doorgeholpen, Heer. Het was een moeilijke periode. Toen ze hoorde dat ze geopereerd moest worden en in het heenleven daarheen. In de tijd dat ze in het ziekenhuis lag, maar ook in de herstelperiode sindsdien. Wilt u met haar zijn, Heer, en laat deze weg een geheiligde en gezegende weg mogen zijn. Waarin ze aan u verbonden, o Heer, u de lof toe mag brengen en u erkennen mag wie ben ik. Dat ik dit alles ontvang. Gedenk haar, Heere, en laat ook deze morgen uw woord voor haar en voor ons allen mogen opengaan. Opdat we u mogen kennen en meer mogen kennen tot zaligheid. We bidden u voor allen die onze gemeente dienen, voor onze koster en zijn vrouw. We bidden u voor onze organisten. Allen die daarin ook vanuit de liefde van hun hart en vanuit de vaardigheden die u aan hen gegeven hebt, dienstbaar mogen zijn ook. Op deze kleine plaats in uw koninkrijk. De broeders die ook weer op huisbezoek zullen gaan. We dragen ze aan u op. Heel in het bijzonder denken we aan onze broeder Schipper. Die vanmorgen met ons niet is. Omdat hij zo de laatste weken niet zo erg in orde is. Omdat hij erg neerslachtig is. Omdat er allerlei dingen in zijn leven zijn, Heren, waar hij zomaar niet mee klaarkomt. Gedenk hem. Ondersteun hem. Wilt u hem tot heil en tot zaligheid zijn, Heere? En wilt u tot zijn ziel spreken, ik ben uw heil alleen. Ook wanneer hij een poosje bij zijn kinderen is, geeft dat hij met ondersteuning en sterkte weer terug mag keren in zijn huis. Zegen hem en stel hem tot een zegen. Heere, zo bidden we of u met ons zijn wilt. Vanmorgen dragen we ook heel in het bijzonder op degenen die in de gevangenis kwijnen. We hebben dat gezongen. En ze zijn er in deze wereld die vanwege het getuigenis van uw naam in een gevangenis geworpen zijn. We denken aan die verre oorden in China en in Noord-Korea en op andere plaatsen. O Heere, laat het getuigenis van uw woord nochtans onverminderd en ongehinderd voortgang mogen hebben. En schenk dat wij in het vrije Westen, o Heere, uw naam ook mogen belijden en ons niet schamen op de plaats waar u ons stelt. Om wanneer we daartoe geroepen worden, toch te belijden dat u God bent. Zegen ons, o Heere, en gedenk ons. Niet naar onze verdiensten, maar in uw trouw alleen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 62, de versen 4 en 5 zingen wij. Het vierde en het vijfde vers uit Psalm 62. U krijgt nu gelegenheid voor de gaven van uw liefde. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede voor de kosten van de renovatie van het kerkgebouw. En de derde collecte na de preek zal dat zijn, is voor de kerk. MUZIEK Zo de Heere wil, gemeente, zullen we vanmorgen en ook de komende weken en wellicht maanden met elkaar gaan luisteren naar een aantal gedeelten uit het boek van de Handelingen der Apostelen. Te beginnen bij het 12e hoofdstuk. Ik sluit daarbij aan en wellicht weet u dat nog bij een serie preken van, ik dacht 3 jaar geleden, aangaande de hoofdstukken 10, 11, 10 en 11. De tekst voor vanmorgen betreft de versen 1 tot en met 11 uit Handelingen 12. Dus de eerste 11 versen. Ik lees u daaruit nog het 5e vers, waar we lezen: Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En het laatste, het 11e vers. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide: nu weet ik waarachtig dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost is, en uit al de verwachting van het volk der Joden. Tot zover. Geliefde gemeente, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede zoudt hebben. In de wereld zult ge verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dit waren, gemeente, de laatste woorden die de Heere Jezus, voordat hij met zijn discipelen de weg van zijn lijden zou gaan, in de paaszaal in Jeruzalem tot hen heeft gericht. Ja, hierna zou hij zich heel persoonlijk nog richten tot zijn goddelijke Vader in dat diepe, hoge priesterlijke gebed. En direct aansluitend zouden ze nog de lofzang zingen, het Hallel, de psalmen 113 en volgende, voordat ze op weg zouden gaan naar Gethsemane. Maar de laatste woorden die de Heere Jezus tot zijn discipelen richtte, waren deze: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Gemeente, dat was als het ware zijn testament aan zijn kerk op aarde. Weet het, mijn geliefde discipelen, onze wegen gaan nu, althans wat het zichtbare betreft, scheiden. En u hebt hier in deze wereld niet veel goeds te verwachten. Laat dat duidelijk zijn. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. De dienaar is toch niet meer dan zijn meester? Weet het, mijn discipelen, ge zult verdrukking ontvangen, dat zal uw deel zijn. Maar dat is niet het laatste. Ik geef u nog meer mee. En het is maar in een klein aantal woorden. Maar weet dit: ik heb de wereld overwonnen. Die wereld die zich tegen u stelt, die al haar wapens en heel haar kracht tegen u richt. Dat is al een overwonnen wereld. En daarom heb goede moed. Ja, dat hebben ze gehoord. Johannes was erbij. En ook Jacobus, de broer van Johannes, en Petrus, Simon, de zoon van Jona, hij heeft het ook gehoord. Maar toen, al toen begrepen ze het nog maar nauwelijks. Ze kenden de draagwijdte van deze zo dreigende, maar tegelijkertijd zo troostvolle woorden. Ze kenden die draagwijdte nog niet. Maar gemeente, inmiddels wel. Want er is inmiddels al heel wat gebeurd. De Heere Jezus, hij heeft geleden en hij is na 3 dagen weer opgestaan. Hij heeft zich doen zien aan de discipelkringen. Hij is ten hemel gegaan. Er is heel veel gebeurd. En de Heere Jezus, hij heeft het, voordat hij ten hemel ging, beloofd. Ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Nee, naar zijn lichaam was hij niet meer met hen. Maar naar zijn genade en met zijn geest en in zijn majesteit en met zijn godheid zou hij nog bij hen zijn. En hij had zijn Heilige Geest aan hen gegeven. Maar toen, ja, toen ging het toch gebeuren. Want toen daar de Heilige Geest was uitgestort op de gemeente, en toen ze daarbij duizenden en duizenden waren toegestroomd en waren gebracht tot de kennis van de Heer Jezus Christus, toen daar de gemeente druiste van vreugde, en toen ze daar één waren, in gemeenschappelijkheid ook samen waren, en de Heere baden en lof prezen, en zijn woord onderzochten, toen ze het brood braken, en elkaar vertelden wie Christus voor hen wel was, toen ging het toch gebeuren. De weerstand, de verdrukking, de vervolging. En het is waar gebleken. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Want het heeft niet zo lang geduurd. Of de eerste martelaar viel. Stefanus. En het heeft niet zo lang geduurd. Of de gemeente van Jeruzalem spatte uiteen vanwege de vervolging en de verdrukking die hun deel was. En velen weken uit naar Antiochië. En dan lezen we gemeente aan het begin van Handelingen 12. En in diezelfde tijd. Dan gebeurt het. En dan komen we aan de dingen die vanmorgen onze aandacht. In drie gedachten. Allereerst een zware verdrukking. Vervolgens een gedurig gebed. En ten derde een wonderlijke uitredding. Een zware verdrukking. Een gedurig gebed. Een wonderlijke uitredding. Omtrent diezelfde tijd, lezen we in het eerste vers, sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te behandelen. En hij doodde Jacobus, de broeder van Johannes, met het zwaard. Dat is een verpletterend bericht. De gemeente zou, de gemeente van Jeruzalem, zou wellicht gedacht kunnen hebben dat het misschien nog wel meeviel. O ja zeker, Stefanus was omgebracht. En de gemeente van Jeruzalem was weliswaar verwoest. Maar ze hadden misschien wel kunnen denken dat de weerstand zou luwen. En dat het allemaal wel over zou gaan als een bui. De Joodse leiders, ze hadden nu bevrediging gevonden in het feit dat die gemeente van Jeruzalem gedecimeerd was. Waren er inmiddels niet grote dingen gebeurd? Had het werk van de Heer Jezus Christus niet stormenderhand invloed ontvangen in de harten van velen? En? Was de overtuigende almacht van deze Christus niet gebleken in de arrestatie van een van de meest bedreigende inquisiteurs? Saulus van Tarsen? Was hij soms niet gearresteerd op de weg naar Damascus? En was het daarin ook voor de Joodse leiders niet gebleken dat de onstuitbare werking van de Heer Jezus Christus en zijn woord toch niet tegen te houden was? Maar als ze dat al gedacht zouden hebben, de feiten laten deze ontwikkeling niet zien. Want in diezelfde tijd, dan wordt het nog erger. Dan zijn het gemeenten niet alleen de gemeenteleden die eronder gaan lijden, maar dan worden de leiders van de gemeente aangepakt. Jacobus, de broer van Johannes, en Petrus. En dan blijkt dat de dreiging niet alleen afkomt van het Sanhedrin en van de overpriesters, maar dat nu ook de burgerlijke overheid zich ermee gaat bemoeien. Herodes. Deze Herodes, wie is hij? Jongens en meisjes, jullie moeten hem niet verwarren met Herodes uit Lucas 2. Die vreselijke koning, weten jullie wel, die de kinderen van Bethlehem liet ombrengen omdat hij bang was voor de dreiging van die geboren koning der Joden. Nee, deze Herodes is een kleinzoon van hem. Herodes Agrippa de Eerste. En verwar hem ook niet met de Herodes die Johannes de Doper liet ombrengen. Dat was zijn oom. Ja, deze Herodes had in zijn familie wel mensen vol van bloeddorst en wraak en vol van tegenkanting tegen de zaak van de Heere. Deze Herodes, nou die kon er ook wat van. Hij had een lichtzinnige jeugd gehad. En hij was een man vol van ambitie. En door allerlei kuiperijen en door allerlei slinkse wegen had hij zich in kunnen werken in de invloedssfeer van de keizer van Rome. En hij had het voor elkaar gekregen dat hij een gebied als zijn bestuursgebied ontving, namelijk het Overjordaanse. Maar hij was er niet mee tevreden. En toen kwam keizer Claudius. En keizer Claudius was wel geporteerd van deze Herodes Agrippa. En hij gaf hem er nog Samaria en Judea bij, nadat hij eerst nog Galilea ontvangen had. En dat gaf hem de kroon op zijn ambitie, hij mocht zichzelf koning noemen. Wel, zo beheerste deze Herodes het gehele gebied van Israël als koning. Hij zat op de troon van David, dacht hij. Begrijpelijk natuurlijk dat hij wel hechtte aan een goede verstandhouding met de Joodse overpriesters. Wel nu, in dit licht moeten we het zien dat hij maatregelen treft tegen de christelijke gemeente. Hij koopt de gunst van het Sanhedrin met het bloed van de gemeente van Jeruzalem. Hij begint ze te vervolgen en te mishandelen. En bijzonder heeft hij de pilaren van de gemeente op het oog. Want, zo denkt hij, en zo is dat toch met een gebouw, als ik de pilaren weet weg te halen, dan stort het gebouw wel in. Of, met een ander beeld, wanneer ik de herder weet te treffen, wel, dan zal de kudde wel verstrooid raken. En dan zien we het gebeuren, dat hij Jacobus, de broer van Johannes, een van de zonen van Zebedeus, te pakken krijgt. En hij wordt met het zwaard gedood. Het lijkt erop dat het geen openbare terechtstelling, maar dat hij zo ondershands in de duisternis van zijn cel ter dood gebracht is. En het bloed van Johannes, geliefden, kleurt de donkere aardenbodem van de duistere cel daar in Jeruzalem. Zijn ziel stijgt op tot zijn meester, Jacobus. Hij is verwaardigd om een bloedgetuige van zijn geliefde meester te zijn. En dan merkt Herodes tot zijn genoegen dat hij de Joden er een plezier mee doet. Het blijkt te werken. Hij kan zich op deze wijze inderdaad de gunst van de Joden verwerven. En dan is hij onstuitbaar. En dan weet hij nog zo'n belangrijke man te grijpen. Petrus, een van de meest intieme discipelen van die Heere Jezus. Een van degenen naar wie in de gemeente van Jeruzalem geluisterd wordt. En driester en driester wordt deze Herodes, want hij zal deze Petrus niet in het geheim laten ombrengen, maar hij zal hem in het openbaar gaan terechtstellen. Jammer eigenlijk dat het nu de tijd van de ongehevelde broden is, van het paasfeest, want dat kan hij niet maken. Wat het Sanhedrin nog wel gedaan heeft met de Heere Jezus zelf, dat meent nu deze Herodes niet te kunnen doen. Nee, hij zal de terechtstelling over het paasfeest moeten heen tillen. Maar dan zal het inderdaad gebeuren. En hij zal hem een strenge bewaking geven, zodat hij absoluut niet kan ontvluchten. En zo zit deze Petrus in de gevangenisgemeente. Stel je voor, jongens en meisjes, vastgeketend aan twee andere soldaten, en om hem heen 4 keer 4 soldaten die de wacht moeten houden. Voor elke deur die maar open kan gaan, staan 4 soldaten. En ook zo voor de buitenste ijzeren poort van de gevangenis daar in Jeruzalem. En we horen Herodes als het ware de woorden zeggen die ooit Rabsakee, die Assyrische maarschalk, tegen Hiskia bralde. Wie is de God die u uit mijn hand kan verlossen? Geen enkel zicht erop, gemeente van Jeruzalem. En zo, gemeente, zo wacht Petrus op de terechtstelling die nu absoluut volgen zal. Het is nog maar 1 enkele nacht. En dan zal het gebeuren. Oh, hij twijfelt er zelf niet aan. Natuurlijk, dat zal gebeuren, want ze hebben Jacobus toch ook gedood. En zo zal het met hem ook gebeuren. Het is overigens niet de eerste keer dat Petrus gevangen is. We lezen in Handelingen 3 en 4 dat hij samen met Johannes al eens in de gevangenis gezeten had. En in Handelingen 5 lezen we dat hij samen met al de apostelen in de gevangenis gezeten had. Ja, wonderlijk, het is een geschiedenis die ons niet zo bekend is. Maar toen zijn al die apostelen al door de engel des Heren uit de gevangenis gehaald. Maar nu? Nu lijkt het er niet op. En Petrus, gemeente, hij zal ongetwijfeld gedacht hebben aan de woorden van de Heere Jezus daar op de berg in Galilea. Petrus, toen u jonger was, toen gordet gij uzelf. Maar nu ge ouder geworden zijt, nu wordt ge gegord. En nu wordt ge gebracht op een plaats die gij niet wilt. En zo is deze Petrus gebonden om Christus wil. Geliefde gemeente, de Heere kan ons brengen op plaatsen en omstandigheden waar wij zomaar niet voor kiezen. Een weg die wij uit onszelf niet gaan. Die wij voor onszelf niet kiezen. En, nou en zo geldt het toch eigenlijk hier bij Petrus. Waarvan Petrus en alle leden van de gemeente van Jeruzalem gedacht hebben. Maar hier is de zaak van de Heere toch niet meegediend. Dit is toch niet een weg die dient tot uitbreiding van het evangelie en tot glorie van de Heere Jezus Christus. En wat een moeite en wat een knelling kunnen gedachten als deze in het hart teweeg brengen. Wanneer we er niet onder kunnen komen, zo zou het kunnen zijn in ons leven. Wat denkt u van de apostel Paulus? Toen hij ervaren moest dat er een doorn in zijn vlees was. Een engel des Satans die hem als met vuisten sloeg. Toen hij de Heere gebeden had, eenmaal, tweemaal, driemaal, vele keren, maar die door er maar niet uitging. En zo is het misschien wel in uw leven. Wanneer u een weg moet gaan waarvan u zegt, maar Heere, het is me te zwaar. Ik kan het niet aan, Heere, mijn krachten zijn te gering. En hoe zal het moeten? En hoe zal het in de toekomst moeten? En is dat nu uw weg? En wat bedoelt u ermee, Heere? En de waarom vragen, die kun je ook zomaar niet wegstoppen. Herkent u het? Zo kan het zijn in het leven van wie dan ook. Zo kan het zijn in het leven van Gods kinderen. Zo kan het zijn in de weg waarin de gemeente des Heren moet gaan. Gemeente, onze eigen gemeente heeft het toch ook meegemaakt? Toen uw eigen geliefde predikant, dominee Beekhuis, is weggenomen, zijn toen diezelfde vragen niet opgekomen. Maar Heren, deze dienaar die met zoveel banden aan ons verbonden was en wij aan hem, weggenomen, wat is uw bedoeling ermee? Wel nu, 1000 vragen. 1000 zorgen kwellen mijn angstvallig hart. En weet u wat we dan lezen? En Petrus werd bewaard in de gevangenis. Ja, bewaard door de wachten van Herodes, ongetwijfeld. Maar kijkt u er niet doorheen? Leest u er niet iets anders in? Boven alles bewaard door God. Des Heren engels schaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. De bewaring door de Heren. Nee, Petrus weet er niet van. En de gemeente van Jeruzalem weet er niet van. Maar God bewaart hem. En bij wijze van spreken, die 16 soldaten, die moeten er nog voor zorgen dat hij goed bewaard wordt. Want als God het wil, dan hebben ze niets in te brengen. En toch, van dit geheim heeft Petrus toch iets gekend. Want we lezen, en Petrus sliep. Ja, zelfs zo, dat wanneer straks de engel moet komen, hij hem wakker moet rukken. Hij moet hem wekken, hij moet hem een duw geven in zijn zij. Petrus, sta haastig op. Petrus, hij slaapt. Hij slaapt de slaap van één die rust in zijn God. En die weet dat hij door God bewaard wordt. Petrus is bereid om zich te laten gorden. En hij weet dat geen soldaat van Herodes en dat geen zwaard van de soldaten van Herodes hem iets kunnen doen buiten de wil van zijn hemelse Vader. Kent u er ook iets van? Nee, dat is geen gevoel van doffe berusting. Dat is wat anders. En dat is geen overgave aan de omstandigheden als zodanig. Dat is ook wat anders. Maar dat is weten dat er een God is die waakt. De bewaarder Israëls. Die niet sluimert en die niet slaapt. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere is uw uitgang en uw ingang, zelfs tot in eeuwigheid. En dan lezen we verder, onze tweede gedachte. Midden in vers 5, dat kleine woordje, dat een hele kentering geeft. Ja, toch wel. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Dat verrassende woordje maar, geliefden, dat geeft een geweldig contrast in deze geschiedenis. Jawel, de partijen lijken ongelijk verdeeld. Die machtige koning Herodes, die een heel cohorte soldaten kan naar zich toe roepen om te doen wat hij zegt. Die Herodes die de Joodse leidslieden aan zijn kant heeft. Herodes, die dit alles doet in de naam van de machtige keizer van Rome. Herodes, die ook de duivel en al zijn trawanten in zijn lijn, in zijn straat heeft. En daartegenover, die kleine, prille gemeente van zwakke mensen, die geen ander wapen hebben dan alleen gevouwen handen en gebogen knieën. Is dat een partij voor elkaar? De oppermachtige koning en die zwakke biddende gemeente? Laten we eens een ogenblik verder luisteren naar wat dit woord betekent, gemeente. Want wat doet deze gemeente? Wat doet ze niet? Ze stelt geen vlees tot haar arm. Ze schrijft geen verzoekschriften aan Herodes. Ze maakt geen voetval voor deze Herodes. Ze probeert niet langs allerlei diplomatieke en politieke of misschien wel godsdienstige wegen toch Petrus nog uit de gevangenis te zetten. Niet. Ze erkent dat ze het van God moet hebben. Het is de belijdenis van deze mensen in Jeruzalem. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heren macht, dan dat men ooit vertrouwt op mensen of zelfs van prinsen en koningen hulp verwacht. Daar zit een les in, gemeente. Wat zijn onze wegen die we kiezen en wat zijn de middelen die wij gaan? Bent u het met me eens wanneer ik zeg dat wij zo dikwijls ja natuurlijk wel bidden en de Heere erbij roepen, maar eigenlijk pas wanneer we eerst alle menselijke wegen zijn gegaan en wanneer we eerst geprobeerd hebben om op het menselijk vlak onze zaken te regelen. Deze gemeente ziet ervan af. Ze roepen de Heere aan. En hoe? Wel, lees dat eens in vers 5. Een gedurig gebed. Nee, denk niet dat deze gemeente een enkel uurtje bij elkaar gekomen is. En dat ze gezegd hebben, nou, we kunnen wel even een uurtje reserveren om een ogenblik met elkaar te bidden voor Petrus, want dat hoort toch. Nee, let erop dat het midden in de nacht is. Jawel, dat zou erop kunnen duiden dat ze samengekomen zijn terwille van de Joden en terwille van de beduchtheid voor de vervolging van de Joden, maar ik denk dat het anders is. Ze doen een gedurig gebed omdat ze gedurig bij elkaar zijn. Omdat ze van elkaar niet wijken. Omdat ze niet ophouden, omdat ze niet afhouden, hand en oog op te heffen naar omhoog. Weet u het nog? Dat we vorige week met elkaar nagedacht hebben over de gemeenschap der heiligen. Hier ziet u het. Dit is het. Dit is de praktijk van de gemeenschap der heiligen, deze mensen. Ze kunnen niet bij elkaar vandaan blijven. Ze zijn, maar dan zeg ik het al te menselijk, ze zijn door het lot verbonden. Nee, ze zijn door de geest verbonden. Die geest die aan hen gegeven is door de Heere Jezus Christus uit de hemel. Die geest die hen bindt aan hem en aan zijn genadetroon. Diezelfde Heilige Geest die hen ook samen bindt. En dan? Oh, dan mogen ze ook delen. En is dat het ook niet wat we gehoord hebben toen het ging over de gemeenschap der heiligen? Dan mogen ze ook delen in de schatten en de gaven van de Heere Jezus Christus. En wat zijn die schatten en gaven? Dat is in ieder geval de wapenrusting Gods. Dan trekken ze die wapenrusting aan. En waaruit bestaat die wapenrusting? Wel allereerst door het gebed. Dan gaan ze de strijd aan. Hoe dan? Oh, dan buigen ze hun knieën en dan gaan ze de Heere smeken. Dan leggen ze heel hun nood en alles wat ze bezighoudt voor de Heere neer. In de weg zoals later de apostel Paulus het zal schrijven. Zo zult ge kunnen staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Met alle bidding en smeking. Biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende. Ja, dat doen ze letterlijk hier in de nacht. Ze waken tezamen. Ze vasten en ze bidden. En ze waken tezamen met alle gedurigheid in smeking en gebed voor de Heer. Dat is het gebed dat de Heer aan zijn kerk, aan zijn kinderen gegeven heeft. Hanteert u het ook? Mag ik volstaan met die eenvoudige vraag, geliefden? Kent u het geheim? Kent u het geheim? Ken jij het geheim van deze weg? Met bidding en smeking de Heere aan te roepen en de nood van je leven. Of heb je geen nood? Om de nood van je leven hem voor te leggen, ook samen. Maar dan moet ik op nog iets wijzen. Want dat ze gedurig bij elkaar zijn en dat ze de Heere gedurig bidden, wel, dat wijst op nog iets. We lezen in het 6e vers, toen hem nu Herodes zou voorbrengen. Toen sliep Petrus in die nacht. Waar duidt het op? Wel, gemeente, en ik zei het al, dat het de laatste nacht was. Als hij hem zou voorbrengen, de volgende dag zou het gebeuren. En misschien waren de dienaren van Herodes zo midden in de nacht al bezig om het schavot te timmeren waarop het zou plaatsvinden. Want hij zou ze voorbrengen, zo staat het ook in het 4e vers, voor de Joden. De laatste nacht voor de terechtstelling. Morgen zou het gebeuren. Wat zegt het ons? Wel, dat de gemeente al vele dagen en vele nachten samen is, gedurig. Nacht en dag. Petrus al vele dagen en nachten in die donkere cel is. Waar wijst het op? Dat de Heere het heeft toegestaan. Dat Petrus al zoveel dagen en zoveel nachten in de gevangenis zit. Terwijl de gemeente maar bidt. Waar wijst het op, geliefden? Hierop. Dat het wel lijkt alsof de Heere niet hoort. Dat het wel lijkt alsof de Heere doof is voor hun geroep en voor hun gekerm. Dat de gemeente bidt. En dat de gemeente gedurig bidt. En dat de hemel wel gesloten lijkt. Een God die de zijnen laat bidden, die hen kennelijk vergeet en die hen kennelijk in de steek laat. Hoort de Heere het dan niet, nu in deze laatste nacht, nu misschien tot de oren van die biddende gemeente de hamerslagen van de dienaren van Herodes al doorklinken en dat ze tot elkaar zeggen: en nu wordt de tijd, zou het gebeuren, dan moet het nu gebeuren. De gemeente die bidt en die smeekt en die roept. En een God die op zich laat wachten. Terwijl de Heere gezegd heeft, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Maar Heere, dan is het nu toch de dag der benauwdheid. Dan wordt het nu toch tijd. Sta toch op, o Heere, en zie onze benauwdheid aan. Wilt u betonen dat u die almachtige God bent? En zo kan het zijn, geliefden. Zo kan het zijn. In het leven van u wellicht. En in het leven van Gods kerk. Welke weg? Deze weg. Waarvan Asaf gezongen heeft. Heere, uw weg is in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen worden niet gekend, o Heere. U gaat een weg. Heel anders dan ik zou willen en dan ik zou wensen. Heeft de Heere ons dan vergeten? Heeft Hij ons dan verlaten? Zijn zijn barmhartigheden en zijn zijn beloften dan toegesneden? En zo kan het zijn. Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Maar nu zien we in die omstandigheden. Nu zien we de wonderlijke genade van de Heere. Namelijk in de genade van het aanhoudend en het gedurig gebed. Nee, dat is geen prestatie. Dat is niet iets wat ze zo samen eens met elkaar presteren. Maar dat is nou de genade van God die Hij legt in het hart van zijn kinderen. Dat ze ondanks de duisternis waarin ze zitten. En ondanks het gebrek aan enig uitzicht op verlossing, dat ze nochtans aanhouden in het gebed, in het gelovig gebed. Ja, van hen geldt het wel. Is er iemand onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort, als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft? Mag ik het vanmorgen zo aanvullen? Dat hij nochtans aanhoudt bij God. In het krediet op deze God. Die niet laat varen de werken van zijn handen. Deze mensen, ze roepen uit de diepte tot God. Maar ze roepen met een sterke hoop. Mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Mijn ziel verwacht. Verwacht de Heere meer dan de wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer. En wat wij inmiddels weten, gemeente. Maar wat die gemeente van Jeruzalem niet wist. Toen Herodes meende dat hij binnen enkele uren deze pilaar in Gods kerk zou hebben omvergehaald. Toen Herodes meende dat hij opnieuw extra gunst van de Joden zou kunnen verwerven door deze executie van Petrus. En toen de duivel en zijn medestanders zich erover verheugden dat hun zaak voortgang vond en dat de zaak van Christus teniet gedaan werd. En toen de gemeente van Christus in Jeruzalem voortging in bidden en smeken. Toen gebeurde er iets in de hemel. Stond God op. En hij gedacht aan zijn zaak. God, die het gebed van zijn kermers in Jeruzalem wel gehoord had. Toen stond God op. En toen ging hij bewijzen dat hij regeerde. En toen ging hij zijn almacht tonen. Tegen alle vertoon van macht bij Herodes. En zo komen we bij het derde, bij de wonderlijke uitredding. Petrus slaapt in een ontspannen slaap. Hij ligt gemeente als op dons. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust. Geen geruster slaap dan deze slaap, zelfs met een dreigend onweer boven je. Petrus ligt zelfs in zo'n diepe slaap. Dat de engel hem moet aanroeren en moet zeggen, Petrus, wakker worden, sta haastig op. En dan, geliefden, dan gebeurt het ene wonder na het andere. Als daar de engel van de Heere geruisloos, daar in het midden van die donkere cel in de gevangenis in Jeruzalem is binnengekomen. dan vallen daar de ketenen van Petrus af. En die twee soldaten waaraan hij vastgeklonken zit, ze merken er niks van. En al die andere soldaten, de 4x4 soldaten, ze zijn blind en doof. En de deuren, die anders piepend en krakend opengingen, ze maken geen van die 16 soldaten wakker. En de grote ijzeren poort die openzwaait, er wordt niets en dan ook niets van gemerkt. Want God doet zijn werk. En hij doet geen halfwerk. Hij doet het compleet. Totaal. Radicaal. En voordat Petrus het weet, staat hij op straat. En dan heeft de engel zijn opdracht volbracht. En hij gaat terug naar zijn hemelse zender om rapport uit te brengen en te zeggen: dit is wat er gebeurd is, mijn hemelse zender. En uw dienaar Petrus is vrij. Gemeente, dat is het wonder. Dat is het wonder van de bevrijding van Petrus. Zoals Lucas ons dat vertelt in zijn boek De Handelingen. Zo uitzichtloos als de situatie was, zo verrassend zijn de ontwikkelingen als God werkt. God, de grote God. Hij die koning is. Hij doet zijn werk. En we zien hier opnieuw dat de Heere geen half werk doet. Ik zei het al. Het lijkt er wel op dat hij de gebeden niet heeft gehoord. Maar hij heeft ze wel degelijk gehoord. Hij is niet doof. Hij doet zijn werk op zijn tijd. En op zijn wijze. Geheel soeverein. Oh, dan houden wij wel vragen over. Want het was naar zijn raad dat Jacobus sterven zou. Die ook niet te missen was. Die misschien ook nog wel een vrouw en kinderen en kleinkinderen had. En die konden hem ook niet missen. Maar Jacobus had zijn raad uitgediend. En hij werd opgenomen tot zijn koning. Maar voor Petrus had de Heere nog werk. Hij moest nog zoveel doen. Hij moest nog zendingsreizen gaan ondernemen. En hij moest nog brieven schrijven. En hij moest nog gemeenten gaan stichten. En hij moest nog instrument zijn om zondaren toe te brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En dat kan Herodes niet beletten. De Heere doet zijn raad. Soeverein. Hij werkt nadat hij wil. En zo wordt het dringende en het aangrijpende gebed van de gemeente van Jeruzalem verhoord, omdat het naar de raad van God is. Dat zijn de dingen die zichtbaar werden in Jeruzalem. Maar het is alles, geliefden, tegen het grote hemelse decor. Onzichtbaar voor ons, maar uit het geheel van het getuigenis van de schrift is daar toch wel iets van te zeggen. Christus, hij is het die als de grote voorbidder in de hemel zijn hand heeft, zijn machtige hand, zijn koninklijke hand, maar ook zijn priesterlijke hand in dit werk van de uitredding van Petrus. De grote voorbidder in de hemel, gemeente. Hij heeft als het ware al die gebeden die als het wierook van het reukofferaltaar telkens en telkens stonden, al die gebeden die bij dagen en nachten tot hem waren gekomen, hij heeft al die gebeden vergaderd. Hij heeft ze niet weggeworpen, maar hij heeft ze vergaderd aan zijn hart. En hij heeft ze als het ware besprenkeld met zijn bloed. En hij heeft al die gebeden bij zijn goddelijke Vader gebracht. Die gebeden waarvan de mensen in Jeruzalem dachten dat ze neergestort waren en dat ze niets gedaan hadden. Al die zwakke, al die kermende, al die stumperige, maar desondanks dringende gebeden. Ze waren opgevaren tot de Heere Jezus, de grote voorbidder. En hij had ze opgenomen in zijn eigen gebed. En hij had het gezegd: o mijn Vader, ooit heb ik mijn discipelen beloofd dat de poorten der hel uw gemeente niet zouden overweldigen, o mijn Vader. En nu bid ik u. Ik bid het u als de grote hoge priester van mijn gemeente. Wilt u het laten blijken? Wilt u het alstublieft tonen tot bemoediging van mijn aangevochten en bestreden gemeente? Wilt u, o mijn goddelijke Vader, die belofte, Die belofte van mijn overwinningskracht in mijn gemeente, wilt u hem vervullen door de verlossing van Petrus uit de gevangenis. Daarom, o mijn Vader, verlos mijn dienstknecht in dit uur uit de hand van zijn verdrukkers. En gemeente, dit gebed, dat gebed, het gebed van de Heere Jezus, besprenkeld met zijn priesterlijk verzoeningsbloed, gebracht bij zijn Vader door zijn heilig wierookvat, dat behaagde de Vader. Want een gebed van zijn Zoon zal de Vader nooit en te nimmer afwijzen. En de Vader, hij heeft zijn engel gezonden. En heeft tot zijn engel gezonden gezegd, vanwege het gebed van Christus, verlos Petrus uit de gevangenis. En zo is het geschied. Terwille van het gebed, jazeker, maar terwille van het gebed van de grote hoge priester in de hemel. En weet u, ondertussen was er aan dat gebed van de Heere Jezus nog een ander gebed vooraf gegaan daar in het hemelhof. Namelijk, toen de Heere Jezus daar voor zijn Vader pleitte voor Petrus, daar in de gevangenis, zoals hij het eerder op aarde had gedaan. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dat Petrus daar, terwijl hij van een redding niets weet, dat Petrus in de gevangenis daar rustig slaapt. De slaap van het ware geloof dat in de beoefening is. Dat is geen prestatie van Petrus, geliefden. Maar ook dat komt voort uit de voorbeden van Christus. Petrus, ik heb voor u gebeden. En nu kan de duivel je niet aanraken, Petrus. En al die vijanden niet die je proberen te verleiden. Misschien is er wel een ogenblik een stem in je hart geweest om mijn naam te verloochenen. Dat zou niet vreemd zijn, Petrus. Want zelfs een blik van een dienstmeisje en zelfs een scherp verwijt van een soldaat hebben je ooit alles zo ver gebracht. Weet je het nog? In jezelf ben je ook niks, Petrus. Je zou er zomaar toe in staat zijn om mij te verloochenen en te zeggen, die Heere Jezus, die ken ik niet eens, laat me vrij. En je was vrijgekomen, Petrus. Maar je kunt niet vallen, want ik heb voor je gebeden. Gemeente, dat is het decor, dat is de achtergrond. Het is tegelijkertijd het geheimenis, de verborgenheid. Het is de diepgeestelijke, hemelse verklaring van deze diepe en tegelijkertijd toch zo eenvoudige geschiedenis. Dat daar een man in de gevangenis zit die op het gebed van de gemeente verlost wordt. Hier wordt gestreden. Hier wordt gestreden tussen de grote koning in de hemel en de machten van de hel in de duisternis. En wie zal het winnen? Hij zal het winnen, want hij heeft ooit gezegd, het is volbracht. Moet u ook wel eens zeggen dat het er wel op lijkt dat uw gebed niet verder komt en dat u niet weet hoe dat het vervuld zal worden? Is dat ook uw gebed dat u tegen een muur aanloopt en dat u wel voortgaat met uw gebed, maar dat er geen uitzicht op is? Mag ik het u prediken? Ja, ik mag het, ik moet het u prediken. Ik wil het niet anders, dat er een God in de hemel is, wiens Zoon de grote voorbidder voor zijn kerk is. Dat geeft kracht, dat geeft de ware kracht in het gebed. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij, o Heere, alles wat ik nodig heb, uw genade en uw kracht. En dan gaat het blijken, de Heere, hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Niet vanzelfsprekend, maar altijd met het gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, maar de Heere, hij geeft bijstand aan allen die het van hem verwachten. En daar geeft Petrus een belijdenis van. In het laatste vers van onze tekst. Het 11e. Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde. We kunnen het ons wel voorstellen. Hij is er nog beduust. Hij is er nog confuus van. Het draait helemaal. Wat overkomt hem? Petrus, tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik het. Nu weet ik dat ik waarachtig, dat de Heere zijn engel heeft uitgezonden. En mij verlost heeft uit de hand van Herodes. En uit al de verwachting, uit al die gemene verwachting van het volk der Joden. Petrus, hij weet het. Hij lof zingt zijn God hier. Wat doet Petrus hier? Hij geeft hier getuigenis van de zekerheid van het geloof. Oh, dat was het ook in de gevangenis. De zekerheid van het geloof. Toen hij niet wist hoe, maar hier. Nu de Heere zijn werk volbracht heeft. Nu zegt hij, en nou weet ik het zeker. Want de Heere, hij zegt het niet alleen, maar hij doet het ook. Die God, hij is de God die niet laat varen de werken zijner handen. En wie er iets van kent en wie ermee instemt, wie zeggen mag, deze God is onze God, daarvan geldt het. Dan zingen zij, in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wonderlijke wegen. Amen. Psalm 138, de versen 3 en 4. Thank you. Laten we samen danken en bidden. Zo een God bent u, Heere in de hemel, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die u aan uw kerk verbonden hebt, geheel onverplicht en toch vanuit uw eigen voornemen in de eeuwigheid, bent u het inmiddels aan uzelf verplicht. Heere, en mag uw kerk in haar smeking en gebed zich daarop gronden en u daarop wijzen, o met ootmoedigheid en met grote bescheidenheid en met erkenning van de rechteloosheid aan onze kant. Maar nochtans, Heere, omdat u die God bent, wiens welbehagen voortgaat, welk welbehagen door de hand van Christus, o Heere, is gefundeerd en door zijn geest werkelijkheid wordt. Terwille daarvan mag uw kerk het toch bidden. O Heere, wees ons genadig, o God. Wees ons genadig, want wij nemen de toevlucht tot u. Ons betrouwen is op u, o Heere, en we stellen ons onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Wees ons genadig, o God. Wees ons genadig. Laat dat gebed maar veel gebeden zijn, Heere. En worden. Ook onder ons. Ook wanneer we van deze wegen en van dit gebed, o Heere, niet kennen. Dan juist uw genade, Heere. Die alles voorkomt. Onze als iets verdienstelijks aan voorbijgaat, aan vooraf gaat. Heere, dan kan het lijden dat we u bidden. O Heere, schenk het ons. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. En doe uw werk onder jongeren en ouderen. We bidden u vanmorgen met name voor onze jongeren, voor de jongens en meisjes die straks weer naar de zondagsschool zullen gaan. Wilt u, Heere, hun hart raken? Het was een bekende en voor onze kinderen ook wel een niet zo moeilijke geschiedenis die vanmorgen verteld werd. Een groot deel van de preek betrof ook gewoon de geschiedenis, omdat van daaruit zo rechtstreeks lijnen getrokken konden worden. Wilt u, o Heere, de God van onze kinderen zijn? Welke weg zij in hun leven nog zullen gaan en zullen moeten gaan, we weten het niet. Maar als het zonder u is, Heere, dan komt het niet goed uit. Wilt u in hun jonge hart een plaats bereiden voor uzelf en voor uw geest. Dan zullen ze leven in de vrezen van uw naam en dan zal dat nu al hun gebed zijn. Doe het, Heere, schenk het ons allen. Wilt u vanmiddag ons weer samenbrengen onder uw woord, als een heel ander gedeelte onze aandacht roepen zal. We bidden dit alles om Jezus wil en in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij zingen nu tot slot het tweede vers van Psalm 34. Psalm 34, het tweede vers. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.